Hoofdstuk 17. Nu je bekend bent met het proces van de emotionele reis, of die hebt ervaren, is het tijd meer te leren over de fysieke reis. Bij één man in het bijzonder was de fysieke reis erg ontroerend. Jim was een eenvoudige bakker van 67 die een kleine bakkerij had in het noorden van Engeland. Zijn nicht was naar één van mijn seminars gekomen en had hem voorgesteld even apart met me te praten over zijn gezondheidstoestand. Toen ze me belde om te vragen of ik hem wilde ontmoeten, waarschuwde ze me. Jim is niet vertrouwd met al dit lichaam- en geest-healingsgedoe en hij kan zeer sceptisch en eigenwijs zijn. Hij komt uit Yorkshire en heeft een flink temperament. Ik hoop niet dat je je geïntimideerd zult voelen. Ik zei dat ik ernaar uitkeek hem te ontmoeten. Ik legde uit dat, als mensen het werk niet kennen, ze juist makkelijker zijn om mee te werken. Ik weet het niet, aarzelde ze. Hij heeft een behoorlijk sterke wil. Een sterke wil is gezond. Ik denk dat ik hem wel mag. Jim kwam uit Londen met de trein zonder ook maar iets van me te weten. Zelfs mijn verhaal kende hij niet. Hij vertrouwde alleen maar op het advies van zijn lievelingsnicht. Toen ik de deur voor hem opendeed, keek ik in een paar trotse, gloeiende ogen en rode wangen. Jim was precies zoals Susie hem beschreven had. Het was duidelijk een no-nonsense man met eigen ideeën. Vastbesloten liep hij mijn woonkamer in en ging zitten voor ik de kans kreeg hem een stoel aan te bieden. Ik mocht hem onmiddellijk. Zijn ogen sprankelden en achter zijn trots bespeurde ik een innerlijke straling, een gloed. Toen we aan de thee zaten, kwam hij meteen ter zake. Op zijn directe, Yorkshire manier zei hij: ik weet niet precies wat je doet, maar mijn nicht denkt dat je me misschien kunt helpen. Ik wilde hem een kort verslag doen van mijn verhaal en begon: nou, eigenlijk. Maar voordat ik verder kon praten, onderbrak hij me met: nee, ik wil je mijn verhaal vertellen. En toen zei hij met glinsterende ogen: ik heb ze een poepie laten ruiken. Ik heb ze zeker een poepie laten ruiken. Mijn interesse was gewekt. Ik vroeg wat hij bedoelde en met veel enthousiasme begon hij zijn verhaal. 2 jaar geleden ging ik naar de huisarts. De huisarts ging zitten voor een gesprek van man tot man, keek me recht aan en zei op ernstige toon dat ze een ei van een tumor in mijn long hadden gevonden. Het was zo ver gevorderd dat ik nog maar 3 maanden had. Hij kon niets meer voor me doen en raadde me aan te zorgen dat mijn zaakjes in orde waren. Kun je je dat voorstellen? Brulde Jim. Duidelijk woedend. Een arts die me vertelt dat ik nog maar 3 maanden heb. Wat een flauwekul. Ik ben nog niet klaar om te vertrekken. Het is mijn tijd nog niet. Ik heb misschien wel longkanker, maar dat betekent nog niet dat ik bereid ben de handdoek in de ring te gooien. Wat een onzin. Bloody hell. Wat gebeurde er? Vroeg ik geïntrigeerd. Ik was gefascineerd door zijn directe houding. Nou, ik ging naar een andere arts. En wat zei hij? Vroeg ik. Hij zei dat ik nog maar 2 maanden te leven had. Wat deed je toen? Ja, wat kon ik doen? Ik ontsloeg hem. Toen vond ik een derde arts en die ontsloeg ik ook. En toen? Nou, uiteindelijk vond ik een arts die het beter deed. Ze had een aantal goede ervaringen. Ze had al 7 mensen geholpen om in remissie te komen van dezelfde soort tumor die ik heb. Ik dacht dat zij misschien wel de moeite waard zou zijn, want zij wist tenminste dat het mogelijk was te overleven en te helen. Ze was de eerste arts die er niet van overtuigd was dat ik zou sterven. Toen ik naar die 67-jarige bakker zat te luisteren, voelde ik een enorme bewondering. Hij had zo'n pittige vechtersmentaliteit en een hoekig, wrang gevoel voor humor. Hij had geen achtergrond in de gezondheidszorg en toch wist hij dat je je niet hoeft neer te leggen bij de eerste prognose. Ik bedacht hoe mooi het zou zijn als we allemaal zo'n sterke overlevingsdrang zouden hebben. Wat een voorbeeld was hij. Ik had diverse boeken gelezen over de karaktertrekken van patiënten die kanker overleven. Een van de belangrijkste kwaliteiten die zijn vastgesteld was deze sterke overlevingsdrang. Het zijn vaak de moeilijkste mensen die het meest weerspannig zijn en moeilijk voor artsen en veeleisend voor verpleegkundigen die de beste kans maken het te overleven. Hier was zo iemand. Wat gebeurde er, Jim? Je hebt duidelijk niet opgegeven. Hij zag er blakend uit en ik vertelde hem dat. Hij vertelde me over de verschillende behandelingen die hij achter de rug had, chemotherapie, bestraling, etc., Er klonk trots in zijn stem. 3 maanden geleden had ik een MRI-scan, röntgenfoto van zacht weefsel, en de diagnose was goed. De tumor was in remissie. Het was niet uitgezaaid zoals verwacht was. Het is niet verder gegroeid. Zijn gezicht straalde en hij grinnikte terwijl hij zei: een paar maanden geleden kwam ik die eerste arts tegen. Hij trok wit weg toen hij me zag, alsof hij een geest zag. Hij was er absoluut van overtuigd geweest dat ik 20 maanden geleden al gestorven was. En ik ben nog steeds niet van plan nu te stoppen. Ik ga door. Ik kon zien dat hij de waarheid sprak. Hij sloot zijn verhaal af met een triomfantelijk en koppig: het is mijn tijd nog niet. Ik zei: dat is een ongelooflijk verhaal, Jim. Je moet het anderen laten weten. Laat ze weten dat het mogelijk is actief deel te nemen aan hun eigen reis naar genezing. Dat ze niet de eerste de beste diagnose als een heilig evangelie hoeven te beschouwen en dat we allemaal vrij zijn te kiezen welk pad naar genezing we volgen. Je zou met andere mensen met jouw type kanker moeten praten. Laat ze het levende bewijs maar zien. Je bent een prachtig voorbeeld voor ons allemaal. Oh, dat weet ik. Ik ben er op mijn eigen manier al mee bezig, zei hij schouderophalend en een beetje verlegen. Waarom ben je dan hier, vroeg ik. Ik heb het idee dat ik van jou kan leren. Je bent zo'n prachtig voorbeeld van wat er mogelijk is. Opeens werd zijn extroverte, uitbundige houding anders. Hij werd heel stil en bijna kwetsbaar teder. Zijn stem werd bijna onhoorbaar en zijn gezicht werd kinderlijk en open. Ik moest vooroverleunen om te horen waarom hij naar me toegekomen was. Ik wil weten waarom. Ik wil weten waarom dit hier is, zei hij op zijn borst wijzend. Ik weet dat ik hier iets van kan leren. Ik wil kunnen bewijzen dat sommige artsen ongelijk hebben. Ik weet dat er een reden is. Ik wil gewoon weten waarom, zei hij teder, bijna peinzend. Ik wil niet dat het weer in een ander lichaamsdeel opduikt, alleen omdat ik de les niet begrijp. Ik werd stil van zijn woorden. De tranen schoten in mijn ogen vanwege zoveel moed en kracht en tegelijkertijd een enorme nederigheid. Deze man was bereid toe te geven dat hij niet alle antwoorden had en hij hoopte dat ik hem op het spoor kon zetten tot het ontdekken wat het was wat de tumor hem te leren had. Ik was zo geraakt door zijn tedere kwetsbaarheid dat ik even niets kon zeggen. Toen antwoordde ik eenvoudig: nou, dat is mijn specialiteit. Ik help mensen te ontdekken wat het is dat deze ziektes ons willen leren. Het is mijn hoop dat als we deze lessen echt leren, we ze niet hoeven te herhalen. Ik denk dat de reden dat zoveel mensen een tumor operatief laten verwijderen, die jaren later ergens anders weer opduikt, is omdat ze de les niet geleerd hebben en het begrip niet hebben dat de ziel hun de eerste keer wilde geven. En dan zegt de ziel: hé, je hebt niet naar mijn wake-up call geluisterd. Ik probeer het nog een keer. Misschien luister je dan wel. En vervolgens verschijnt er weer een tumor. Jim stemde in. Hij zei: oh, ik weet zeker dat ik iets te leren heb. Ik weet alleen niet wat. En dus vertelde ik hem een verkorte versie van mijn eigen verhaal, eindigend met de statement dat ik hem met plezier wilde helpen bij het blootleggen van de herinneringen in die tumor. Hij keek me diep in mijn ogen, alsof hij mijn ziel onderzocht, en zei toen rustig: ik weet nog steeds niet wat je doet, maar ik vertrouw je en ben bereid het te proberen. En zo begonnen we aan het fysieke reisproces. Het was een man die niets wist van het lichaam- en geestprincipe, die slechts wist dat er iets diepers was om te begrijpen. Ik dacht opnieuw hoe gretig we onze lessen willen leren en vrij willen worden. Wat een goddelijke gretigheid is dat toch. Voor zo'n sterke, directe man bleek hij erg open en echt in het proces. Hij was bijna kinderlijk open. Toen we bij zijn long aankwamen, flitste er, voordat ik hem kon vragen wat er in de tumor school, een heel levendige herinnering door hem heen. Hij was 16 en het was oorlog in Engeland. Zijn vader had het gezin al verlaten en Jim zorgde voor zijn moeder. Duitse bommen vielen overal. Hij was op school toen er een bom viel in hun gedeelte van de stad. Iets in hem raakte in paniek. Vechtend tegen de schoolmeester worstelde hij zich los en rende naar huis naar zijn moeder. Zoekend, zoekend, Ze was er niet. Uiteindelijk rende hij door de zijstraten van de hoofdstraat. Toen vond hij haar. Ze lag uitgestrekt, jong en mooi, alsof ze sliep. Haar kleren zagen er smetteloos uit, alsof ze op haar lichaam waren gestreken. Hij rende naar haar toe en probeerde haar wakker te schudden. Hij bleef haar heen en weer schudden totdat uiteindelijk de politie hem losmaakte. Ze is dood, jongen. Toen kwamen de tranen en de woede. Een woede die hij niet kon uiten. Een woede tegen God. Hoe kon hij God ooit vergeven dat hij zijn moeder vroegtijdig had weggenomen? Ze was zo jong, zo mooi, zo levend. Hoe kon God dit doen? Wat voor God doet zoiets? Meer woede, woede tegen de vijand. Hoe kon hij die slechte naties ooit vergeven? Alle niet geuite, opgekropte woede kwam er ineens uit. Dus, jonge Jim, niet wetend wat hij met al die pijn aan moest, stopte het weg naast zijn hart, in zijn linkerlong. Ik stelde iets voor wat ik nooit eerder gedaan had. Ik vroeg Jim een kampvuur aan te leggen daar in zijn long en alle mensen uit de herinnering uit te nodigen, ook God, voor een gesprek rond het vuur. Ik was stil terwijl Jim zijn onuitgesproken woede tegen God uitsprak, woede die hij 50 jaar lang had binnengehouden. Eindelijk praatte hij de woede nu van zich af, weg van zijn cellen. Ik vroeg hem wat hij dacht dat God zou antwoorden, en het leek alsof er een innerlijke wijsheid ergens diep uit zijn binnenste omhoog kwam. Het legde hem uit dat niemand voor zijn of haar tijd gaat. Er waren andere plannen met zijn moeder, en hij moest weten dat ze vredig was en op de plek waar ze moest zijn. Toen was het tijd God te vergeven. En het leek alsof zijn hart openbrak en er een diepe vergiffenis uit hem stroomde. Een vergiffenis zo groot dat het me de adem benam. Toen sprak hij tegen de naties. Hij uitte zo'n hartverscheurende woede dat ik niet wist of mijn eigen hart het kon verdragen. En alweer, toen hij de innerlijke wijsheid naar het waarom vroeg, antwoordde de vijand dat ze hun orders uitvoerden en dat ze net zo bang waren geweest als hij. Geweren waren op hun hoofd gericht geweest en hun moeder stierven ook tijdens de oorlog. Compassie straalde van Jim af toen hij huilde uit begrip voor hun lot. Zijn stem brak toen hij de vijand met heel zijn hart vergaf. Toen vroeg hij vergiffenis, omdat hij ze al die jaren zo verkeerd beoordeeld had. Ik kon zien dat hij eindelijk heel was. Het was voorbij. 50 jaar opgekropte woede was verdwenen. Het leek alsof er een betonnen masker opengebroken was en het liet zien wat eronder zat. Hij straalde. Toen het proces voorbij was, zat ik stil samen met deze buitengewone man. Een kinderlijke onschuld en rust straalde van hem af. Ik zei, ik had gelijk, je kwam hier als mijn leraar. Zijn gezicht bloosde en zijn ogen sprankelden als diamanten en een innerlijke liefde stroomde uit hem. Er was niet veel meer te zeggen. Toen hij vertrok, bedankte ik hem voor zijn komst en zei, ik weet dat je over 2 weken weer een MRI-scan hebt. Ik wil graag dat je uitgaat van de mogelijkheid dat er niets meer te vinden is. Oh nee, zei hij, dat kan niet. Weet je, mijn tumor is niet zoals die van jou, het is een ander soort. Het is nog nooit voorgekomen dat iemand deze tumor heeft laten verdwijnen. Met longkanker kun je alleen maar hopen op een remissie, dat het zich niet uitzaait, maar dat is al gebeurd. Ik kwam niet bij je om de tumor te genezen, ik kwam alleen om uit te zoeken waarom het er was en wat ik ervan kon leren. Ik zei zacht, blijf gewoon openstaan voor de mogelijkheid. Misschien ben jij de eerste, je weet het nooit. Blijf gewoon het prachtige voorbeeld dat je al bent. Vertel verder dat heling op celniveau mogelijk is. Het was een eer met je te werken. Toen hij wegging, bedacht ik wat een enorme eer het is om dit werk te mogen doen. Ik moet de gelukkigste mens op aarde zijn. Het voelt niet als werk, het voelt echt als een voorrecht. 3 weken gingen voorbij zonder nieuws van Jim. Ik was een beetje teleurgesteld. Toen kreeg ik een telefoontje van zijn nicht. Uitgelaten en enthousiast zei ze, Mijn tante vraagt zich af wat je met mijn oom gedaan hebt. Jim is een lammetje geworden. Hij loopt niet meer woedend rond, blaffend tegen de medewerkers als er meel gemorst wordt, of woedend als de broden niet helemaal goed uit de oven komen. Hij schreeuwt niet meer tegen andere automobilisten of tegen de nieuwslezer. Hij is veel liever en aardiger. Mijn tante vroeg me je te bellen om je te bedanken. Ze heeft het gevoel dat ze eindelijk de man terug heeft die ze 45 jaar geleden getrouwd is. Ik lachte en zei dat ik blij was met het nieuws en vertelde haar wat een voorrecht het was geweest met hem te werken. Ik bleef wachten tot ze iets over de scan zei. Het gesprek liep ten einde en ze zei niets. Uiteindelijk raapte ik mijn moed bijeen en vroeg: hoe is de MRI-scan gegaan? Oh ja, ze hebben niets gevonden. Er zat alleen nog een heel klein litteken, antwoordde ze. Dat is ongelooflijk, wat zeiden de artsen? Het lijkt wel circus in het ziekenhuis. Ze proberen het allemaal te verklaren. Het hele medische team is ervan overtuigd dat ze aanvankelijk een verkeerde diagnose gesteld hebben en de andere helft denkt dat het aan de medicijnen ligt die hij 2 jaar geleden kreeg. Ze behandelen hem als een soort laboratoriumrat en doen ieder onderzoek dat er maar bestaat. Hij is het eerste bewezen geval waarbij een kwaadaardige longtumor daadwerkelijk verdwenen is. Hoe vat Jim het op? Nou, je kent hem. Hij neemt het allemaal met een korreltje zout en veel humor. Een week later kreeg ik een blije en ontroerende brief van Susie, waarin ze zijn opmerkelijke vooruitgang beschreef. Na het lezen dacht ik: we nemen allemaal ons eigen pad naar genezing. Allemaal op ons eigen manier. Deze man koos voor chemotherapie en bestraling en kreeg gelukkig ook de lessen die zijn ziel hem wilde leren. Hij moest zichzelf vrijmaken van 50 jaar woede. Wat een les. We denken allemaal: het verkeer maakt me kwaad. Of ik word niet goed van het nieuws. Of als die en die het goed zou doen, zou ik niet boos hoeven worden. We denken dat de oorzaak van onze woede buiten ons ligt, terwijl de woede in werkelijkheid in ons ligt. Die uiterlijke omstandigheden raken alleen maar een gevoelige snaar en activeren de emotie die er allang was. De woedesnaar is niet de enige snaar die we hebben. Er ligt een schat aan begraven emoties in ons en onze uiterlijke omstandigheden zijn slechts de prikkels om datgene wat er ligt in werking te stellen. Soms denk ik dat ziekte een van onze grootste geschenken kan zijn. Voor Jim was het geschenk het loslaten van 50 jaar woede, waardoor hij uiteindelijk zijn echte zelf terugvond. De artsen kunnen het wonder van het verdwijnen van zijn tumor nog altijd niet verklaren. Van een onafhankelijke bron hoorde ik dat Jims geval in een Brits medisch tijdschrift gepubliceerd is. Het verdwijnen van de tumor wordt daarin toegeschreven aan het medicijn dat hij nam 2 jaar voor hij de fysieke reis ondernam.